onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 25e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 119e psalm. Na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit de profetieën van Hosea. Daarvan het vierde hoofdstuk. De versen 1 tot en met 19. We noemden u Hosea 4, de versen 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoort des Heeren woord, gij kinderen Israëls. Want de Heere heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, nog weldadigheid, nog kennis Gods in het land is. Maar vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen, Zij breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Daarom zal het land treuren en een iegelijk die daarin woont kwelen. Met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels. Ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Doch niemand twiste, nog bestraffen iemand. Want uw volk is als die met een priester twisten. Daarom zult gij vallen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. En ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen mij gezondigd. Ik zal hun lieder eer in schande veranderen. Zij eten de zonde mijns volks en verlangen, en ieder met zijn ziel naar hun ongerechtigheid. Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn. En ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. En ze zullen eten, maar niet zat worden. Zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte. Want ze hebben nagelaten den Heere in acht te nemen. Hoererij en wijn en most neemt het hart weg. Mijn volk vraagt zijn hout en zijn stok zal het hem bekendmaken. Want de geest der hoererijen verleidt hem. Dat zij van onder hun God weghoereren. Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik en populier en iepenboom. Omdat derzelver schaduw goed is, daarom hoereren uw dochters, en uw bruiden bedrijven overspel. Ik zal over uw dochters geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen. Want zij zelven scheiden zich af met de hoeren en offeren met de snootste hoeren. Het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden. Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worden, komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet, zo waarachtig als de Heere leeft. Want Israël is onbandig als een onbandige koe. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Efraïm is vergezeld met de afgoden. Laat hem varen. Hun liederzuiperij is afvallig. Zij doen niet dan horeren. Hun schilden, het is een schande. We minnen het woord, geeft. Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen. En zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 34 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 34. De wet is zojuist aan u voorgelezen, die is opgetekend bij vraag en antwoord 92. Dan komen we bij vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. van hem alles goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, dat is naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zingen wij van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rijm bewaren gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. En het achttiende vers, doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. De versen 5 en 18 van Psalm 119. Aan het einde van de dienst wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, zoals wij op deze wereld komen, zijn wij dwaas. Dat is het tegenovergestelde van wijs. Wat staat er, jongens en meisjes, over de dwaas in de Bijbel? Dan staat er onder meer in Gods woord: de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En zo komen wij op deze wereld. Ja, maar dominee, wij zitten toch in de kerk. En we lezen toch de Bijbel. Dan zeggen we toch niet dat God er niet is. Maar hoe staat het in de praktijk van het leven met mensen die God nog niet echt kennen? Die rekenen met zichzelf. Die rekenen met hun eigen belang. Die vinden echt de dingen van deze wereld veel en veel belangrijker dan de dingen van het koninkrijk van God. Dan wordt er niet echt mee gerekend dat er een moment van verantwoording komt. God niet kennen. Dat betekent niet alleen niet weten wie dat hij is, maar ook niet ondervinden hoe hij onderwijs geeft in het hart, hoe hij de weg wijst door dit leven, hoe hij beschermt en bewaart. Zulke mensen zijn wij van nature, dus zoals wij op deze wereld komen, allemaal dwazen. Het is wijs de Heere wel te dienen. Het is wijs je leven aan hem te mogen wijden. Die wijsheid wil de Heere geven. Hij wil dat zondaren hem leren kennen. Waarom zou hij anders de Bijbel hebben gegeven? Waarom zou de Heere anders zijn woord laten uitdragen? Dat getuigt toch van zijn gewilligheid. Hij ziet zo graag dat we hem leren kennen als God de Vader. En ook dat we hem leren kennen als God de Zoon. En dat we hem leren kennen als God de Heilige Geest. Hem kennen. En daar gebruikt hij ook zijn wet voor. Die wet, de 10 geboden, is een spiegel. Een spiegel die de Heere geeft om in te kijken, niet om aan voorbij te lopen. Ja, maar dominee, mijn ogen zitten potdicht. Ik ben blind. Dat is waar. Wie brengt daar verandering in? Dat doet de Heere alleen. Hij opent de ogen van blinde mensen, kinderen. Dan ga je kijken in de spiegel van Gods wet. En die wet die veroordeelt je. Maar die wet is ook een tuchtmeester tot Christus. Hij heeft de wet volkomen gehouden. Hij heeft geleden voor de overtredingen van die wet. En dan gebruikt hij zijn wet ook om je leven aan hem te wijden. Een leefregel van de dankbaarheid. Als we dan willen weten hoe de Heere wil dat wij leven zullen, wat we doen zullen, wel, dan mogen we dat in zijn wet ook lezen. Dan wil hij dat ook bekendmaken, de wet. Ingedeeld in twee tafels. De liefde tot God, dat is de eerste tafel, hoe we ons jegens God zullen houden. Dus hoe onze houding tegenover God moet zijn. En de tweede tafel, wat we onze naaste schuldig zijn. En dan gaan we vanmorgen bijzonder nadenken over het eerste gebod. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verwoording. Ten tweede verbod. En ten derde voorrecht. Het eerste gebod, in de eerste plaats verwoording. Ten tweede verbod. En ten derde voorrecht. Dus eerst de verwoording. Boven het eerste gebod, boven heel de wet staat: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het wonder van de verlossing uit Egypte staat bovenaan. En dat is een afschaduwing van het wonder van de verlossing uit het Egypte van de zonde. Die farao is een beeld van de helse farao van de Satan. Die heerschappij uitoefent in harten en levens. Maar nu is het de Heere die verlossing werkt. Daar wordt allereerst op gewezen als het gaat over de wet van God. Wat een heerlijk opschrift. Getuigd van Gods almacht. Getuigd van zijn liefde. Spreekt van zijn bewogenheid. Het ging hem ter harte hoe het met het volk van Israël ging. En zo is de Heere bewogen met verloren zondaren. Hij laat zijn woord uitgaan. Hij geeft ons de Bijbel, opdat we hem zouden leren kennen. Opdat we ontdekt zouden worden aan de heerschappij van de duivel en de zonde in ons leven. En opdat die heerschappij verbroken zou worden. Opdat er ook zicht zou zijn op het bloed. Dat bloed dat ook moest zijn aan de bovendorpel en de zijposten van de deur van de ingang waar Israëlieten woonden, dan ging die engel des verderfs voorbij. En zo is het ook nu. Waar dat bloed gekend mag worden, waarachter dat bloed geschuild mag worden, is er geen veroordeling. Want Christus, het Lam Gods, heeft het oordeel gedragen, plaats vervangend. Zo is hij door zijn werk verlossing, hier al in beginsel, dat de heerschappij van de duivel wordt verbroken en eenmaal in volkomenheid, dat er niks meer van de zonde zal zijn. Is dat uw verlangen al geworden? Nooit meer te zondigen? Is dat jouw gebed? Is het ook mijn verlangen? De Heere heeft verlost uit Egypte. En dan volgt het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat gold dus allereerst het volk van Israël. De Heer heeft dat volk in Kanaan gebracht. Ook zo'n wonder van zijn goedheid, liefde en trouw. Als we een klein beetje thuis zijn in de Bijbel, dan weten we dat het dienen van de afgoden al heel snel is begonnen. Waar lezen we dat in de Bijbel, jongens en meisjes? Dat Israël al heel snel de afgoden ging dienen. Dat lezen we in het boek Richteren. Dan gaat dat volk nota bene de afgoden van de heidenen dienen. En dan komt daar de toren van God over. Want dat gebod dat geldt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Voor mijn aangezicht, wat betekent dat? Nou, dat betekent heel eenvoudig. De Heere ziet alles. Stel je voor dat een vrouw ontrouw is aan haar eigen man. En dat ze leeft met een andere man. Dus dat ze leeft in hoererij. En die vrouw zou die andere man met zich meenemen om aan haar eigen man te laten zien. Wat zou er dan omgaan in het hart van haar eigen man? Verdriet, pijn, teleurstelling. Woorden schieten tekort om te zeggen wat er dan allemaal gevoeld en beleefd wordt. Wel nu, de Heere ziet het volk van Israël als het in Kanaan gekomen is. En hij ziet wat ze doen. Dat ze niet hem dienen, maar de afgoden dienen. Dat doet hem pijn, met eerbied gesproken. Daardoor trapt het volk Israël hem op zijn liefdeshart, dat is wat. En dan komen daar verdrukkingen. Maar als het volk dan roept tot God en terugkeert tot hem, geeft de Heere richters. En als we nou heel de Bijbel doorlezen, heel het Oude Testament, dan zien we dat telkens terugkomen. Het dienen van de afgoden. Ook in het boek Hosea. De Heere niet kennen. Niet hem echt dienen met de liefde van het hart. Vanuit de ondervinding wat hij gedaan heeft. Mijn volk heeft geen kennis. Het is u voorgelezen. Heel veel zonden werden er gedaan. Ook de afgoden werden gediend. En jongens en meisjes, wat is nou uiteindelijk de straf die de Heere gaf op het dienen van de afgoden? Je leest dat bij de profeten. Ook in boek Hosea komen we dat tegen. En dat thuis aan het lezen op het moment, 's morgens aan tafel, Hosea. Waar dreigt de Heere mee? Met ballingschap. En dat is ook gebeurd. Eerst is het 10 stammenrijk in de ballingschap gevoerd. En daarna het 2 stammenrijk. Wat God zegt, doet hij. Dat is ook zijn verbondsnaam. Maar hij had ook beloofd na 70 jaar dat volk weer terug te laten keren. En ook dat is gebeurd. Ze hebben schuld en zonde beleden. Lees Daniel 9 maar door, daar staat dat allemaal. Dat het volk beleid gezondigd te hebben. En om zijn grote naams wil heeft de Heere een rest van dat volk terug doen keren naar Kanaan. Want daar zou de verlosser in Bethlehem geboren worden. Dat heeft de duivel niet kunnen verhinderen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij. Maar het geldt ook ons. We hebben ook Gods woord. We hebben ook Gods wet. En hoe staat het er dan voor, geliefde gemeente? Is het geld en de welvaart belangrijker dan God? Zo was het in de tijd van de profeet Hosea. Een tijd van grote welvaart en rijkdom. Het kon niet op. Nou, zo zit het toch ook in Nederland. We zijn een van de rijkste landen van de wereld. Kunnen we veel klagen? Er is reden tot klagen, jazeker, over je zonde. Over de overtredingen. En te klagen vanwege de onbekeerlijkheid in ons vaderland, dat is waar. Maar niet over de Heere. Zijn goedheid is nog oneindig groot. En zijn langmoedigheid onbegrijpelijk. Zoveel geduld met zondige mensenkinderen. En laten we niet alleen kijken naar mensen buiten de kerk. Ja, die willen uitgaan. Die willen genieten. Plezier hebben in het leven. Maar dat is bij mij, bij u en bij jullie van nature ook zo. Dan zijn we geen haar anders. Dan voelen we ook bepaalde belemmeringen. En als het nou echt zo is, dat alles wat in deze wereld is te vinden voor ons veel en veel belangrijker is dan de Heere, dan stellen we dat in plaats van God. En zijn we ook afgodendienaren. En zo komen we tot onze tweede gedachte, verbod. En dat vinden we terug in het vervolg, vraag en antwoord 94. Daar staat: wat gebiedt God in het eerste gebod? En dan luidt het begin van het antwoord dat ik, zo lief als mij mijner zielen zaligheid is. Dat betekent dus dat ik oog heb voor de zaligheid van mijn ziel. Brengt ook de zaligheid van het lichaam met zich mee. Zalig worden. God volmaakt mogen dienen, dat is het. Nooit meer zondigen. Dat is een belijdenis, als je dat eerlijk zeggen mag. Dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vlieden. Alle afgoderij is dus verboden. En superstitie, dat wil dus zeggen dat je bijzondere eigenschappen toeschrijft aan voorwerpen of dingen, terwijl dat helemaal niet mag. Sommige mensen geloven in de beschermende werking van amuletten. Dan hangt er een poppetje in de auto om je te beschermen tegen gevaren. Dat is ook afgoderij. De Heere alleen kan en wil beschermen op het gebed. Toverij. Dat is het nadoen van de almacht van God. Tovenaars waren eronder en ze moesten uitgeroeid worden. Er zijn nog tovenaars op het zendingsveld. Maar ook hier zijn occulte machten. Duivelse machten. Blijf er zo ver mogelijk vandaan, want ze zijn er wel. En ze zijn heel gevaarlijk. En als je je daaraan overgeeft, dan heb ik ervan gelezen wat er bij die mensen gebeurt. Kun je niet meer goed luisteren in de kerk? Kun je niet meer aandachtig Bijbel lezen? Wordt je gebed verstoord? Is dat soms bij u of bij jou zo? Onderzoek daar de oorzaak eens van. Toverij. Nadoen van de almacht van God. Tovenaars waren ook in Egypte. Jannes en Jambres. De duivel kan onder de toelating van God ook bepaalde wonderlijke dingen doen. Denk aan het Nieuwe Testament, Simon de tovenaar. Waarzegging. Welke eigenschap doe je dan na van God? Dat hij alles weet. Dat is dus zijn alwetendheid. Bijgeloof, ja. We hebben allemaal wel eens van die dingen. Nummer 13. Onder een ladder doorlopen. Een hoefijzer ergens bevestigen bij een deur. Om geluk te verkrijgen. Ook in onze tijd zijn er heel veel dingen die hieronder vallen. Heiligen aanroepen, nou dat doen we niet, dominee. Dat doen ze in de Roomse kerk. Vooral Maria wordt aangeroepen. Elke trouwe Roomse kerkganger bidt elke dag. Heilige Maria, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Of andere schepselen. Ja, je leest het zelfs van Johannes, dat hij gewaarschuwd wordt in het boek Openbaring. Als hij weer neerknielen voor een engel, doe dat niet. Dus ook Gods kinderen kunnen zich hieraan schuldig maken. En wat dacht u van Jozef, die onderkoning is geworden in Egypte? Die deed tegenover zijn broers alsof hij wist wat een mens nooit zou kunnen weten. En dan gaat het, jongens en meisjes, over die beker. Die beker die Jozef had laten stoppen in die zak van Benjamin. Die broers gingen weg. En dan komen de Egyptenaren achter hun aan. De gouden beker is gestolen. Wie heeft hem? En dan komt Benjamin daaruit. En wat zegt Jozef dan? In Genesis 44 vers 15. Wat daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zeker waarnemen zou? Een bedenkelijke uitspraak. Jozef wist het gewoon, omdat hij bevel gegeven had. Afgoderij. En dan spreekt niet alleen het begin van antwoord 94 daarover. Ook vraag en antwoord 95 laat ons zien wat verboden wordt. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens, dat is naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. En nou ga ik niet alleen over corona spreken vanmorgen. Er zijn veel meer ziekten. En nog wel ernstiger ziekten ook. Waar totaal geen geneesmiddel voor is. Als we denken, of zelfs beleven, zo'n ernstige ziekte te hebben. Op wie richten we ons dan? Buigen we allereerst de knieën voor God? Of gaan we koortsachtig op zoek achter onze computer naar de beste arts en het beste ziekenhuis wat er in dat opzicht te vinden is? En ik zeg niet dat je dat niet mag opzoeken. Maar het gaat er maar om hoe we dat doen? Doen we dat in het besef dat ook alles wat in dat beste ziekenhuis gedaan kan worden gezegend moet worden door de Heer? En beleven we dat de kunde die er is bij artsen een gave van God is? Alle goede dingen komen bij hem vandaan. Ook medisch inzicht en de juiste diagnose kunnen stellen, de juiste behandeling voor kunnen schrijven. Komt alles bij de Heere vandaan. Het is door zijn voorzienigheid dat er in onze tijd heel veel onderzoeken mogelijk zijn, dat je precies aan de weet kunt komen wat er van binnen aan de hand is, waar dan ook in het lichaam. Erkennen we de Heere daarvoor? En zelfs al hebben we een lichte vorm van ziek zijn, beseffen en beleven we dan dat de Heere genezing kan en wil schenken? Geen enkel geneesmiddel helpt als de Heere het niet zegent. Dus hoe is onze houding? En ook heel concreet. Jongens en meisjes, jullie gaan naar school. En misschien kan je tamelijk goed mee. En dan denk je morgen, nou, dat zal wel weer lukken hoor. Ik haal altijd goede cijfers. En als je wat minder mee kunt, dat je misschien denkt, nou, als ik goed mijn best doe, dan kan het me ook wel lukken. Als er verder niks is, is dat eigenlijk afgoderij. Dan vertrouw je op je eigen inzicht, je eigen doorzettingsvermogen. En je verwacht het niet van de Heere. Als we een studie volgen, als we stage moeten lopen. Nou, ik zit nou in mijn zesde week, dat zal nu wel gaan. Ik heb al flink wat ervaring opgedaan. Hoe zijn we eraan begonnen? Voelden we ons afhankelijk van de Heere? En hoe zijn we daarmee doorgegaan? Is die afhankelijkheid gebleven? Nou, laat ik het op mezelf een ogenblik betrekken. Als je nou 45 jaar het woord mag uitdragen, nou, dan zult u misschien zeggen, dat zal wel makkelijk zijn na 45 jaar. Nou, dan moet ik u eerlijk zeggen. Als ik op mijn plek ben, dan moet ik er ook bij zeggen hoor, als ik op mijn plek ben, als de Heer het daar brengt, dan ga je daar steeds meer tegenop zien. Als hij het woord niet opent, blijft het dicht. En als de Heer niet te spreken geeft, kun je geen woord uitbrengen. Steeds meer afhankelijk in alle dingen van de Heer. En ik hoop dat dat bij u, geliefde gemeente, ook zo mag zijn. In het werk wat je doet, in de opvoeding. Een jarenlange ervaring is geen garantie. Telkens opnieuw door de Heere geholpen moeten worden. En als het dan lukt, niet zeggen dat heb ik gedaan. Denk aan Nebukadnezar die zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Nou, sommige mensen krijgen heel veel gaven van God en worden rijk gezegend. Dan mag er ook heel wat tot stand worden gebracht. Maar dat is nou juist reden om de Heere ootmoedig en dankend te erkennen. Ook als je visserman bent. De discipelen wisten wel wat vissen was hoor. En toen zei de Heer op een gegeven moment, toen ze niks gevangen hadden, werp het net uit aan de andere zijde. En toen werd een rijke vangst hen gegeven. Dat geldt nog. Zonder de Heere kunnen we helemaal niets doen. Al hebben we nog zoveel ervaring. En hij moet van dag tot dag toch beschermen en bewaren. Verpleeg. gebod. En het laatste is dat er met vreugde gehandeld mag worden naar de wet van God. Voorrecht, een wonder, de Heere te mogen dienen, hem te mogen kennen, zijn hand in alles te mogen opmerken en met de liefde van het hart naar zijn geboden te mogen leven. En daar gaan we van zingen. 24e vers van Psalm 119. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er verder volgt uit het 24e vers van Psalm 119. Vreugde, onze laatste gedachte, dat is het tweede gedeelte van antwoord 94. En de enige ware God recht leren kennen. Daar gaat het om. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dus weten wie God is. Ondervinden wie hij is, verwondering mogen kennen over zijn goedheid en langmoedigheid, aanbidding van zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid, hem eren vanwege die eeuwige liefde waarmee God lief heeft. Zo is zijn Zoon naar deze aarde gekomen, door de Vader gezonden, om te lijden en te sterven, om ook als een overtreder gerekend te worden van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, om als een afgodendienaar geoordeeld te worden. En waar staat dat nou, jongens en meisjes? Dat de Heere Jezus nooit voor een schepsel gebogen heeft. Waar staat het dat hij nooit voor de duivel gebogen heeft? Bij de verzoeking in de woestijn. De duivel die zei, als je één keer voor mij knielt, zul je alle koninkrijken van deze wereld krijgen. Al deze dingen zal ik u geven, indien gij mij zult aanbidden. En wat zei Christus? Ga weg, Satan, want daar staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Niet buigen voor een schepsel. Heeft Christus ook nooit gedaan. En toch, voor afgodendienaren, als een afgodendienaar gerekend. Ook gestraft voor de zonden die Gods kinderen ook in dat opzicht gedaan hebben. Ik haalde iets aan uit het leven van Jozef. Maar als je nou rompt in medicijnen, in artsen, in specialisten en noem maar op. En je geeft God niet de eer. Is dat ook zonde tegen het eerste gebod? En als je zegt, kijk eens wat ik allemaal bereikt heb in het leven. Als je daar druk over spreekt op een verjaardag of een receptie. En je zegt niet dat God je dat gegeven heeft. Dat is ook overtreding van het eerste gebod. Christus, altijd volmaakt, God gediend. En dan staat er niet alleen de enige ware God recht leren kennen, ook Christus leren kennen betekent dat, en de werking van de Heilige Geest leren kennen in je hart. Maar dan staat er nog bij, hem alleen vertrouwen. En dan lees ik in Jeremia 17 vers 5, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk Jeremia 17 vers 7. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Vertrouwen op hem, dat werkt hij zelf. Hoe meer zijn hulp ondervonden wordt, hoe meer zijn goedheid werkelijkheid wordt, hoe meer reden tot vertrouwen. Als je ondervindt, jongens en meisjes, dat vaderen moeten goed voor je zorgen, dan ga je toch in dat opzicht op hen vertrouwen, dat ze het allerbeste met je voor hebben. Zoals met God bijzonder. Die kan en wil alles geven wat werkelijk nodig is, ook onder de moeilijkste omstandigheden. Waar de aardse vader en moeder niet kunnen helpen, kan hij het wel. En als dat nu ondervonden mag worden in het ware geloof, dan geeft dat reden te vertrouwen, op hem alleen te steunen en te leunen en vragen om zijn bescherming en leiding in het leven, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, ootmoedigheid. Weten jullie, jongens en meisjes, hoe kandidaat Pront dat uitlegt, de ootmoedigheid? Je klein maken voor God. Daar is alle reden voor, hoor. Want ik ben een zondaar. En ik blijf een zondigheid met me omdragen, ook als God in mijn leven is gekomen. En daarom ootmoedigheid. En leidzaamheid, dat betekent overgave. In de Heere rust mogen vinden. Wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Ja, dan kunnen we overtreders zijn, ook in dit opzicht hoor, van het eerste gebod. Denk eens aan Asaf, Psalm 73, weer een voorbeeld. Die kon allemaal niet begrijpen wat er gebeurde. Zou de Heer er wel van me afweten? De goddelozen hebben het goed en ik heb het elke dag ontzettend moeilijk. Is dat ook uw probleem, ook uw vraag, ook uw worsteling? Heb jij ook daarmee te kampen? O, vraag dan maar. Dat het werkelijkheid mag zijn of al meer mag worden. In lijdzaamheid je aan de Heere alleen onderwerpen. En van hem alle goeds verwachten in alle opzichten dus. Naar het lichaam en naar de ziel. Ja, maar dominee, als ik nou ongeneeslijk ziek ben, hoe kan ik dan alle goed voor mijn lichaam van de Heere verwachten? Toch. Als jij mag kennen, dienen, vrezen en liefhebben. Dan werd jij veroordeeld. En een tuchtmeester is geworden tot Christus. Dan is er toekomst. Ook voor het lichaam. Al zal dat lichaam misschien aangetast door ziekten en kwalen in het graf gelegd moeten worden. De dag van de wederopstanding komt. Dan zal dat lichaam in onverderfelijkheid, in onsterfelijkheid opgewekt worden. Dus ook alle goeds naar het lichaam verwachten en naar de ziel ook, ja. Ja, die ziel. Die zonde van binnen. Heb jij er ook zo last van? Hoe raak ik dat ooit kwijt? Nou, in dit leven nooit. Kan er wel eens onder liggen, maar kwijtraken doe je het nooit. Wanneer raak je het kwijt? Als je sterft. Dan raak je de zonde kwijt. Om de Heere naar de ziel volmaakt te gaan eren. Hem vrezen. Dat is niet bang zijn voor God. In liefde hem dienen. In heilig ontzag doen wat hij van je vraagt. En eren. Hem alleen de eer geven van alles wat hij schenkt en is. En laat ondervinden van zijn liefde en van zijn trouw. Alzo. Dat ik eer van alle schepselen afga. En die varen laten. Dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En dan denk ik aan Matthäus 10 vers 37. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dus als mensen iets zouden vragen, zelfs je vader en moeder, wat tegen Gods wil ingaat, en je doet dat, dan is dat een overtreding van het eerste gebod. Iemand zei eens tegen mij, liefde doet zondigen. Wat zou die daarmee bedoelen? Liefde doet zondigen. Nou, als je nou veel houdt van je vader en moeder, van je man of vrouw, en er wordt iets voorgesteld wat eigenlijk niet kan, dan denk je, nou ja, zal ik het toch maar niet doen. Ik heb hem of haar zo lief, zal ik maar niet een keertje toegeven. En toch als we dat doen, dan brengt dat donkerheid van binnen en bestrijding. Want dan geef je de duivel stof om de vinger te leggen op die overtreding die je begaan hebt en daarom liever van alle mensen afscheid nemen in zeker opzicht, dan dat je in het allerminst tegen Gods wil zou doen. Zalig zij die vreugde mogen kennen in het leven naar Gods wil. En als u dat nog niet kent, die vreugde, die blijdschap in het wandelen op de wegen die de Heer voorhoudt, ook in de 10 geboden, val hem te voet. Het is nog het heden der genade, u bent er nog. En u zult erachter komen dat God er is. Ook al leef je nog net zo, leef jij net alsof God er niet is. Hij is er. En eenmaal komen we voor hem te staan. En daarom, geliefde gemeente, als dat nog eens bij jou, haast u, haast je om uw levenswil. Vertrouwen op de Heere. Hem kennen. Hem liefhebben. Daar zul je nooit teleurgesteld mee uitkomen. Dat gaan we straks ook zingen met elkaar. Die oproep om het alleen van die God te verwachten, die wonderen werkt en wonderen gewerkt heeft. Vertrouwt op God. Gij allen die hem vreest. Hij is altoos als altijd hun schild, hun hulp geweest. God is getrouw en machtig. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alle goeds wat u gaf. Uw woord mocht vertolkt worden aan de hand van het leerboek der kerk. We mochten luisteren. Geef dat we luisteren mogen, voor het eerst of opnieuw ook vanmiddag, met ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Dat we verlangen mogen naar het zijn in uw huis. Om daarvan het werk van Christus te mogen horen. Die als een wetsovertreder gerekend is. Die de wet volmaakt gehoorzaamd heeft. En zo de enige en de volkomen zaligmaker is. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 115. Vertrouwt op God, gij allen die hem vrezen. Het zesde vers van Psalm 115. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.